de afkondigingen van deze morgen. Ook nog deze mededeling dat aanstaande zondag in de avonddienst, zo de Heere wil, de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 62, het vierde en het vijfde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, en in God is al mijn heil, mijn eer. 62, 4 en 5. Gemeente, we lezen vanavond uit het eerste hoofdstuk van de brief aan de Colossenzen. En dit keer lezen wij vers 21 tot en met 29. Dus het laatste deel van dit hoofdstuk, 21 tot en met 29. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 16. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God die me gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nog één keer willen we naar het onderwijs gaan luisteren zoals we dat vinden in de brief aan de Colossenzen. We hebben nu met elkaar een aantal keren uit dat onderwijs van de apostel Paulus gelezen. Vanavond nog één keer en dan wel uit het tweede deel van vers 22 en het eerste deel van vers 23. Colossenzen 1 vers 22b en 23a. Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt. Zover laten wij Gods zegen bidden. Heren, u hebt ons bijzonder bevoorrecht, vergeleken met vele andere mensen, dat wij bij het evangelie mochten leven. Velen van ons, en dat zal mogelijk van verreweg de meesten gezegd kunnen worden, is dat al zo van onze kindse dagen af. Omdat u ons deed geboren worden in een gezin waar de Bijbel al was voordat wij er waren en kwamen. Omdat u ons ouders gegeven hebt die zelf ook bij het woord van God hebben geleefd. Die dat in hun dagen ook al meegekregen hebben. En mogelijk dat er ook zijn in ons midden die op een latere leeftijd pas met dat woord van u in aanraking zijn gekomen. Maar ze zijn er toch ook mee in aanraking gekomen. En ons leven is daardoor voor een groot deel toch ook gestempeld. Zeker ook wat het uiterlijke betreft. En dat woord van u en de gedurende lezing van dat woord heeft ons ook al voor heel veel bewaard. We zijn nog wat ons geweten betreft en de vorming van ons geweten ook bij de dingen gebleven, althans voor het uiterlijke, zoals u ze in uw woord hebt opgetekend en voorgeschreven. En als we dat dan zien en vergelijken met datgene wat we rondom ons heen zien en hoe het bij anderen in deze wereld is, dan kunnen we niet dankbaar genoeg zijn, heren, voor de beschermende kracht die er van dat woord in ons leven is uitgegaan. O ja, wij kunnen wel ons best doen om over al die dingen heen te stappen. En van nature doen we dat ook. En bij de een is dat ook nog wel duidelijker zichtbaar dan bij de ander. Want van nature onderwerpen we ons aan uw woord en aan uw wet niet. En hebben we vaak ook een strijd met ons geweten, omdat wij eigenlijk anders wilden, maar ons geweten het ons niet toestaat. En dat geweten, dat spreekt dan toch ook weer het woord van u na. En daarmee is dan tegelijkertijd wel bewezen, heren, dat een uiterlijk leven naar uw woord ook gans en al niet voldoende is. Omdat ons hart toch nog anders gericht en georiënteerd is. Maar niettemin, we danken u ervoor dat u ons onder een stuk bescherming hebt geplaatst. Laat dat zo maar blijven, heren. Laat dat zo met ieder van ons blijven. En houdt u ons allemaal ervan terug om uit te breken uit de bescherming die gij om ons heen gebouwd hebt. Bewaar ons ervoor om een andere weg te gaan dan de weg die gij in uw woord wijst. Bewaar ons voor een ander soort godsdienst. Bewaar ons ook voor een leven zonder godsdienst. Of met een godsdienst die helemaal vreemd is aan het evangelie. Heren, houd ons bij uw woord. En laat dat blijvend gezag oefenen in ons geweten. Maar ook in ons hart. Opdat in het centrum van ons bestaan de waarachtige, de goede, de oprechte keus mag liggen om u de Heere te dienen. En ook niet tevreden te zijn met een uiterlijke gehoorzaamheid en met een vormendienst, maar met waarheid in het binnenste. En laat dat dan het gebed in ons hart mogen zijn en blijven, dat u ons dat wilt leren en dat u ons daarbij wilt bewaren. We danken u ervoor, Heere, dat dat woord vandaag ook weer verkondigd mag worden, ook hier. En dat het ook in ons midden weer mag uitgestrooid worden, het evangeliezaad. Dat de roepstem nog mag klinken, dat de nodiging nog mag worden gehoord, dat het woord van vermaan nog mag uitgaan, dat er nog woorden van waarschuwing zijn en dat u zo nog arbeid aan ons besteedt. Liefdearbeid, arbeid die maar één doel heeft, onze zaligheid, onze waarachtige bekering, een leven dat herschapen wordt en dat naar uw wil geleefd en besteed wordt. We danken u ervoor, Heere, dat u ons ook vanavond nog weer gelegenheid geeft om op deze avondmaal zondag terug te blikken op wat u gaf, en vooruit te blikken op de weg die voor ons ligt. En op te blikken tot u die het ook wat de toekomst betreft te zeggen hebt en wilt zeggen. Ook in de prediking van vanavond. Want Heere, u gaat door met uw werk in het leven van uw volk en kinderen. En u wilt ze daar ook van overtuigen. U wilt ze ervan overtuigen, Heere, dat uw werk nog niet klaar is als ze wedergeboren zijn. En als ze met het geloof begiftigd werden. En als ze wel eens hebben mogen geloven. En als ze ook hebben mogen geloven wat het is om verzoend te zijn met u. En als ze hebben mogen ervaren dat u in gunst op hen neerziet. En als ze hebben mogen ondervinden dat ook een avondmaalsviering vruchten draagt. Daarmee is niet alles gezegd. Daarmee is uw doel niet bereikt. Daarmee is uw werk in hun leven niet af. U staat naar meer en u werkt aan meer. En u spreekt daar ook van. En dat mogen ze weten. Dat moeten ze weten. En dat moeten ze ook gaan begeren. Meer en meer gaan begeren. En als u vanavond spreekt over dat voortgaande werk en daarbij wijst op uw soevereine activiteiten en tegelijkertijd ook wijst op de dure plicht van ieder die u vreest, dan willen wij bidden, Heere, verlicht ons verstand en onderwijs ons door woord en geest. En laat het gepredikte woord ingang mogen vinden in onze harten. Maar laat het niet alleen onze harten raken, Heere, want mensen zijn meer dan een hart. Mensen hebben ook een wil. En die wil moet ook meer en meer gebogen worden, gewillig gemaakt worden. Mensen hebben ook een verstand en dat moet meer en meer verlicht worden. Mensen hebben ook genegenheden en die moeten meer en meer geregeld, gereguleerd worden. Opdat ze overeenkomstig uw heilige wil zouden zijn. Het werk van de herschepping, dat moet ook voortgang krijgen. Heren, laat dan inderdaad uw geest zijn werk mogen doen. In het hart van allen die u in oprechtheid leerden vrezen en liefhebben. En mogen ze er opnieuw van overtuigd worden, Heere, dat gij de God der genade zijt. En dat ze nu alles van u, de Heere, zouden mogen verwachten. Maar Heere, als we deze dingen bidden, dan zijn we ons tegelijkertijd ook bewust dat we u ook andere dingen moeten vragen. Want het leven der genade is niet het leven dat iedereen in ons midden leeft. En het geloof, zo zegt u in uw woord zelf, is ook niet aller, niet iedereen die onder het woord zit, niet iedereen die uiterlijk naar uw inzettingen leeft, niet iedereen die de Bijbel in huis heeft en af en toe ook opent, is een kind van u herschapen en is onder de bearbeiding van uw Heilige Geest. Een kerkmens moet ook wedergeboren worden. Dat is hij van nature niet. Een kerkganger moet ook bekeerd worden, want dat is hij van nature ook niet. En daarom, Heren, bekeer wat onbekeerd is. En doe niet opnieuw geboren worden, degene die hun oude bestaan nog voortleven en die ook helemaal geen aanstalten hebben gemaakt om het anders in hun leven te krijgen. Wilt u doen zien, Heere, dat het leven buiten en zonder u een leven in de dood is. En eindigt ook in de dood. En dat er geen verwachting is. Dat we misschien wel van alles en nog wat ons kunnen voorstellen en inbeelden, maar dat het uiteindelijk allemaal een zeepbel blijkt te zijn die uiteenspat en dan niets meer achterlaat. Heere, geef door uw geest, geef door de krachtige en onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest dat nieuwe leven midden in de dood. En mag zo ook openbaar komen onder ons dat gij uw werk nog voortzet. En waar u dat werk begonnen bent, maar waar het nog in de windselen ligt. En waar het nog allemaal zo pril en zo voor eigen waarneming ook onherkenbaar is. Waar meer vrees is dan vreugde en meer twijfel dan zekerheid. Heere, dan bent u toch ook machtig om de dingen te veranderen. Zodanig te veranderen dat we meer en meer in u gaan zien. En meer ook innerlijk overtuigd raken van uw genade. En meer ook moed krijgen, geloofsmoed ook en vrijmoedigheid om te geloven. En u in uw woord aan te grijpen en tot die enige zaligmaker de toevlucht te nemen. Om bij hem alleen te schuilen. Heere, zo leggen we onze noden voor u neer. En wij bidden van u, vervul ze uit uw volheid. En wees ons een genadig God. Wees u ook nu met alle arbeid in uw koninkrijk. Mogen we u nogmaals vragen, Heere, om uw rijk te doen doorbreken. En daarbij tegelijkertijd ook het rijk van de boze af te breken. En de listen van de vorst der duisternis te verijdelen. Heere, wilt u werken, krachtig werken, opdat er ook in onze tijd nog velen mogen worden toegebracht. Die de knie voor u, Heere, gaan buigen. En die u leren aanroepen uit de nood van hun leven. En die zo ook bij u een schuilplaats mogen vinden. Denk aan uw kerk die vervolgd wordt, die het moeilijk heeft, die heel duidelijk aan de weet komt dat ze leeft in de wereld die in het boze ligt en die geen begrip heeft en ook niet wenst te hebben voor anderen die uit een ander beginsel leven. Heere, denk aan een ieder van ons die het in zijn levensomstandigheden, in zijn werkkring, in zijn familiekring, misschien zelfs wel in zijn gezinskring, soms ook met zijn innerlijke overtuigingen moeilijk heeft, omdat hij er geen begrip voor ontmoet. En omdat het hem eigenlijk kwalijk genomen wordt dat hij anders is en anders begeert te zijn. Heere, geef genade om standvastig te zijn. Geef genade om op de plaats waar u gesteld hebt, Gode een goede reuk van Christus te wezen. En wilt u het in uw gunst wel maken. Dat uw kerk, dat degene die u vrezen, meer en meer bekwaamd mogen worden, Heere, om een lichtend licht te zijn en een zoutend zout. Gedenk ons in uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het derde en vierde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen en God zal mijn hoofd nu boven vijands benden verhogen. 3 en 4 van Psalm 27.
Thank you.
De stof voor de prediking van vanavond sluit, zoals u zelf ook kunt zien, onmiddellijk aan op wat we vanmorgen uit deze brief van Paulus aan de Colossense hebben gehoord. Toen schreef hij over de Colossense dat ook zij delen in de verzoening, in het verzoeningswerk van de Heer Jezus. En dat terwijl zij vroeger in een totaal andere verhouding tegenover God stonden, zijn nu toch weer tot God zijn teruggebracht. Vroeger waren ze vervreemd. Vroeger was de gesteldheid van hun bestaan eigenlijk vijandschap. En erger kan het toch niet? Vijandschap tegen je schepper en je onderhouder. Maar nu zijn ze met God verzoend door dat werk wat de Heer Jezus verricht heeft, dat hij verricht heeft in het lichaam zijns vleeses. Hij is er mens voor geworden. Hij heeft de menselijke natuur met al de vernedering daaraan verbonden voor aangenomen. En hij is zelfs de dood ingegaan. Langs die weg heeft hij het verdiend en tot stand gebracht. Een andere weg was er niet. En dat laat ons zien hoe ver de liefde van Christus wilde gaan. Dat laat ons ook zien hoe dodelijk ernstig de zonde is. En dat is het dan wat we tot nog toe met elkaar de apostel hebben horen zeggen in deze boodschap aan de Korintiërs. Maar daar laat hij het niet bij, omdat Christus het daar niet bij laat. Daarmee is niet het hele werk van Gods genade tot uitdrukking gebracht. Er is nog meer. En dat meerdere, dat gaat de apostel nu ook aan de orde stellen. De Heer is er niet tevreden mee als een mens uit de duisternis getrokken wordt en in het koninkrijk van Gods licht is gebracht. Het was ook niet voldoende dat de verloren zoon tot zichzelf kwam, dat hij terugkeerde, dat hij zijn zonde beleed en dat hij weer door zijn vader werd aangenomen. Wat moet er dan nog meer gebeuren? Nou moet hij als een kind gaan leven. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Ook nog niet toen hij thuis was, want toen had hij geen kinderhart. En als hij zich dan toch al aan de inzettingen en de regels van zijn vader onderwierp, dan was dat noodgedwongen, maar niet omdat het zijn eigen keuze was. En toen hield hij daar ook mee op en hij ging weg van huis en hij vergat thuis en de gedachten aan thuis irriteerden hem. En toen was hij nog altijd geen man, geen mens met een kinderhart. Nu is hij terug. Nu is hij aangenomen. Nu heeft hij die weldaad ontvangen. Nu is hij verzoend. Maar nou moet blijken dat hij een kind is. En dat hij een kinderlijke gesteldheid en kinderlijke gezindheid heeft. Die mensen in Colosse die vervreemd waren, die vijanden waren, en dat kwam openbaar in hun boze werken, ze zijn verzoend. Maar nou moet blijken dat ze andere werken gaan doen. En dat hun gezindheid wezenlijk veranderd is. Nu moeten ze gaan leven niet langer als vijanden, maar als vrienden. Niet langer als vreemden, maar als kinderen. Vandaar dat de Heer Jezus nog verder gaat met zijn werk En dat duidt de apostel aan als hij in vers 22 het doel aanwijst waarmee hij hen, waartoe hij hen verzoend heeft. Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. En dan vertelt hij ook langs welke weg dat dan tot stand dient te komen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat ge gehoord hebt. Dus eerst het doel van de verzoening. Waartoe doet de Heere dat nou? Hij heeft een lichaam des vleeses aangenomen. Hij is mens geworden. Hij heeft zich tot in de dood toe willen vernederen. Hij is gestorven. Hij heeft de prijs, het rantsoen betaald. Het bloed, zijn bloed gegeven. Met welke bedoeling? Mensen tot God terugbrengen, zodat ze niet meer vervreemd zouden zijn. Mensen in de gunst van de Heere herstellen, zodat ze bij hem terug thuis zouden zijn. Terwijl ze dan maar zouden mogen blijven die ze waren. Neemt die vader de verloren zoon weer terug en doet het er hem dan verder niet toe of die jongen nog net zo'n soort hart heeft als voor die tijd, zodat het nog een keer gebeuren kan dat hij tegen zijn vader zegt, ik ga weer. Is zijn vader daarmee tevreden dat die jongen nou thuis is? Of wil die vader nu ook graag zien dat die jongen anders is geworden? Echt anders is geworden. En dat daarom zijn leven ook anders is. De vraag is, wat had de Heer Jezus op het oog toen hij zijn leven gaf? Ik kan die vraag nog anders stellen. Wat had God op het oog? En dan gaan we nog een hele tijd verder terug in de geschiedenis. En dan gaan we zelfs zo ver terug dat er een tijd, dat we teruggaan in de eeuwigheid voordat er een tijd en voordat er een geschiedenis was. Wat had God voor ogen toen hij zondaren uitkoos? Hun zaligheid? Ongetwijfeld ook hun zaligheid. Maar de Bijbel zegt het nog wel eens anders. Wat God op het oog had, dat was hun heiligheid. En wat Christus voor ogen had, toen hij leed en toen hij stierf, dat was de heiligheid van zijn volk. We horen het de Heere Jezus ook vragen in het hoge priesterlijk gebed. Dan vraagt hij dat God hen wil heiligen. En dat is het wat de apostel Paulus begrepen heeft en waar hij de Colossenzen dan ook in onderwijzen wil. En als we zijn onderwijs vanavond mogen lezen en overdenken, dan onderwijst hij er ons ook vanavond in dat het de bedoeling is. Gods bedoeling in de verkiezing. Christus bedoeling in het betalen voor hun zonde en in het verlossen van hen uit de macht van zonde en schuld en duivel en dood. Hij wil een heilig volk hebben. Heilig, dus afgezonderd, dat is de grondbetekenis van heilig, afgezonderd, eruit gehaald, uit de wereld gehaald, uit de zonde gehaald en apart gezet, aan Gods kant geplaatst, opdat ze de Heere zouden toebehoren. Daartoe waste hij hen af in zijn bloed, door zijn Heilige Geest, opdat ze nu niet langer de zonde zouden dienen, maar voor de Heere zouden leven, in ware toewijding, in ware afzondering en in de hartelijke liefdesbeleving tegenover hem die hen zo uitnemend eerst heeft lief gehad. Opdat hij u zou heilig en onberispelijk. Zonder dat er tekorten zijn. Datzelfde woord dat hier gebruikt wordt van mensen, van de Colossenzen, van de gelovigen Gods in Colosse, dat wordt op andere plaatsen in het woord van God gebruikt voor het paaslam. Dat moet ook onberispelijk zijn. Daar mag niks aan mankeren. Dat mag geen lam zijn met vergroeien, met defecten, met misvormingen, met schurft, met ratten. Dat moet een onberispelijk lam zijn. Gaaf. En zo wil de Heer zijn volk hebben. Onberispelijk. Zonder tekorten. En ook onbeschuldiglijk. Dan mag de duivel ook niet op kunnen wijzen van kijk eens. En dat dan. En die vuile plek. Onbeschuldiglijk. Er is een voorbeeld van in de Bijbel, in de geschiedenis van Daniël. En de mensen die hem bespioneerd hebben. En die heel nauwkeurig op hem gelet hebben. Niet omdat ze hem graag wilden imiteren. Niet omdat ze hem graag wilden nadoen en op hem willen lijken. Omdat ze jaloers op zijn godsvrucht waren. Maar die hem bespioneerd hebben om te kijken of er ergens iets in zijn gedrag zou kunnen zijn op grond waarvan ze hem kunnen beschuldigen. En waar op grond waarvan ze tegenover de koning kunnen zeggen, ja, u stelt nou wel zoveel vertrouwen in die Daniël, maar weet u. Maar ze zeggen tegen elkaar, nadat ze een tijdje lang alles in het werk gesteld hebben om Daniël ergens op te betrappen. Ze zeggen met spijt in hun stem tegen elkaar, we zullen nooit iets vinden in deze Daniël. Want zijn leven is in alle opzichten integer, onbeschuldiglijk, boven alle verdenking verheven. Nou, zo wil de Heer zijn volk nou hebben en dan natuurlijk ook niet naar onze maatstaven gemeten, want wij zien nog een hele hoop door de vingers. En we zien ook nog een hele hoop over het hoofd. Sommige dingen willen we niet zien, bij onszelf in ieder geval niet. Bij een ander misschien nog wel. Maar andere dingen zien we echt niet, omdat we er gewoon blind voor zijn. Nee, nee, nu naar Gods maatstaven. Naar Christus maatstaven. Heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk. Dan moet dus blijken dat dat werk van Gods genade dat door Christus verricht is, waar Christus ook de grondslag voor gelegd heeft, en dat de Heilige Geest nu verder uitwerkt in het leven van Gods kinderen, dat dat werk van Christus, dat vernieuwende werk, inderdaad resulteert aan een gelijkvormig gemaakt worden aan Christus. Want hij is heilig. En hij, als het volmaakte lam, is onberispelijk. En hij is onbeschuldiglijk. En daarom kon hij zelfs tegen de mensen, doet er niet toe wie er om hem heen stonden. Mensen die hem goed kenden, mensen die hem minder goed kenden, doet er helemaal niet toe wie het waren. Maar hij kon tegen welke willekeurige groep van mensen ook zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Dat kon niemand. Onbeschuldiglijk. Wel nu, Christus wil dat dat volk dat hij zich verwerft, op hem zal gaan lijken. Anders gezegd, dat de bruid die hij zich tot bruid heeft verworven, inderdaad met recht zijn naam mag dragen. En dat ze op hem lijkt. En dat ze aan hem gelijkvormig gemaakt wordt. Zo wil Christus zijn volk hebben. Niet alleen maar terug bij de Vader, verzoend met God. Nee, er moet in hen ook nog zoveel gebeuren. Er moet in hen zo'n heel proces van vernieuwing, van heiligmaking, van dagelijkse bekering op gang komen en op gang blijven. Want tenslotte, en Paulus heeft dat op een andere plaats in de brief aan de Efeziërs gezegd, waar hij dat beeld van die bruid en de bruidegom nader uitwerkt. Tenslotte wil Christus zijn bruid zonder vlek. Zonder rimpel. Geen enkel gebrek hebbende aan zichzelf kunnen voorstellen om haar zo ook mee te nemen en haar aan zijn Vader te laten zien. En ze ook aan zijn engelen te laten zien. En zo alleen is hij tevreden met het resultaat van zijn werk. En zo alleen kan hij waarlijk vreugde over haar hebben. Zijn werk moet bewonderd kunnen worden. Zijn werk moet volmaakt blijken te zijn. En gebeurt dat nou ook? Paulus mag dan zeggen dat dit het doel dat was dat de Heere voor ogen had. Maar bereikt de Heere dat doel nou ook echt? Gebeurt dat nou ook? Ja, dat gebeurt. Dat is de Heere aan het doen. Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Ziet u wel wie het onderwerp, wie de persoonsvorm in deze zin is? Hij zal u voor zich stellen. Hij doet dat. Dat hoeven ze niet zelf te doen. Als het erop aankomt, doen ze er zelf eigenlijk nog helemaal niks aan ook. Maar hij doet het. Hij heeft het zich voorgenomen. En zoals hij het zich voorgenomen had in de eeuwigheid al, om in de volheid destijds naar deze aarde te komen en het gedaan heeft. Zoals hij het zich voorgenomen had en het zijn Vader beloofd had om de wil van zijn Vader te volbrengen. Ook als het de wil van zijn Vader zou zijn om de beker te nemen en die tot op de bodem toe leeg te drinken. De beker die gevuld was met de gramschap Gods. En zoals hij het gedaan heeft ook. Zoals hij het zich voorgenomen had om het lam Gods te zijn dat de zonde der wereld wegneemt. En het ook gedaan heeft door met de daad te lijden en zich in de dood te geven. Zo heeft hij het zich voorgenomen om zijn volk heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich te stellen. En hij zal het doen. Hij zal het doen. Dat is net zo zeker als dat andere werk wat hij al gedaan heeft. Net zo zeker is de heiligmaking van Christuskerk als dat de rechtvaardigmaking van zijn volk is. Nee, ze hoeven het zelf niet te doen. Ze mogen het aan hem overlaten. Als ze op dit punt zelf aan het werk zouden gaan, dan komen ze net zo verkeerd uit als wanneer ze ten aanzien van de vergeving van hun zonde zelf aan het werk zouden gaan. Je kunt jezelf niet zo opknappen dat God een welgevallen aan je heeft. Voordat God genade aan je bewijst, kun je dat niet. En nadat de Heere genade aan je bewezen heeft, kun je het nog niet. Echt niet waar. Geloof het. Geloof het nou maar, omdat de Heere het in zijn woord zegt. Je kunt hooguit tot eigen gerechtigheid komen. En als je daar tevreden mee wil zijn, maar God is er niet tevreden mee. Je kunt op zijn hoogst tot een stuk werkheiligheid komen. Daar kan een mens ook tevredenheid in zoeken, maar je krijgt er Gods goedkeuring niet bij. Christus moet het doen. Als het dan gebeurt, wanneer is het dan klaar? Wanneer is het zover? Het is tenslotte pas klaar als Christus een kerk komt halen. Als hij wederkomt. Als ook in de hemel haar plaats bereid is. Als alle dingen gereed zijn voor de bruiloft, dan zal de bruid ook helemaal gereed zijn om de bruidegom te ontmoeten en door Christus aan zijn vader te worden voorgesteld. U zegt, het zal allemaal wel zo zijn, maar ik geloof het niet. Waarom niet? Als ik naar mezelf kijk, en ik geloof dat ik toch mag zeggen dat de Heere in mijn leven begonnen is, dat is al geruime tijd geleden. En ik weet nog hoe de Heere toen in mijn hart gewerkt heeft en hoe toen de keuze in mijn hart gelegd is. En hoe ik toen in alle oprechtheid naar ik meende heb mogen uitspreken dat het mijn liefde, mijn begeerte van mijn hart was om de Heere lief te hebben en voor hem te leven. En als ik dan kijk naar de tijd daarna, dan kan ik alleen maar zeggen, het willen was wel bij mij, maar het volbrengen dat vond ik niet. Misschien is een keertje. Misschien dat het eens een keertje lukte om de zonde te overwinnen en de liefde tot de Heere waarlijk te beleven, maar het is zo vaak weer anders geweest. En als je me eerlijk vraagt hoe ik nou tegen mezelf aankijk, ben ik nou beter geworden? Ik kan het niet ontdekken. Doe ik nou minder zonde? Nou, misschien wel, misschien dat ik bepaalde zonde niet meer doe. Dat de Heere me kracht gegeven heeft om die te overwinnen. Maar de zonden die ik nog wel doe, die wegen me wel dubbel zo zwaar. En wat er in mij overgebleven is aan verkeerdheid en aan boosheid. Iedere keer ontdek ik weer iets wat ik vroeger helemaal niet voor mogelijk gehouden had. Ik kan het niet geloven dat het ooit in mijn leven zo ver komt dat ik heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk zal kunnen zijn. En dat de Heere me ooit voor zich zo kan stellen. En dat hij me ooit zo aan zijn vader voor kan stellen. Wat ik ontdek, dat is dat het al maar ellendiger wordt. En dat het al maar hopelozer lijkt. Het wordt nooit wat. En soms kan me dat wel eens moedeloos maken. En soms kan me dat wel eens zo aanklagen. En soms vrees ik wel eens dat als de Heere me gaat vergelden naar wat ik tegenover hem doe, dat hij nog eens een keer met me zal ophouden ook. Ik dacht dat ik beter zou worden. Dat het beter zou gaan. Maar het is niet waar. En toch gebeurt het. Toch gebeurt het. Of ik het nou mogelijk acht of niet. Of ik het nou voor jezelf durft en kunt geloven of niet. Maar de Heere zal het doen bij al de zijnen. Hij laat zijn werk toch niet half liggen. Hij haalt ze straks toch niet thuis terwijl ze nog altijd zo'n verdorven natuur hebben. Hij geeft ze toch niet toegang om te wandelen op de gouden straten van het nieuwe Jeruzalem, terwijl ze nog altijd een afgodisch en een hoerachtig hart hebben? Hij geeft ze toch geen permissie om zijn aangezicht te zien, terwijl ze soms toch nog hunkeren naar de vleespotten van Egypte? U kunt zich toch niet indenken dat de Heere er tevreden mee zou zijn als hij een bruid heeft die nog allerlei gebreken zou vertonen en die hij dan eeuwig tot zijn bruid zou moeten hebben? En dat hij daarmee voor het aangezicht van zijn vader zou kunnen bestaan? En dat de engelen daar ook nog verwondering over kunnen hebben? Absoluut onmogelijk. Wat de Heere in zijn liefde aangrijpt, dat zal hij volmaken. Dat doet hij zoals hij het zich heeft voorgenomen. Er was zoveel op tegen zijn komst in het vlees. Wat heeft de duivel geprobeerd om dat onmogelijk te maken? De hele geschiedenis van het Oude Testament door heeft de duivel allerlei pogingen gedaan om het volk Israël uit te roeien, zodat er geen zaligmaker uit dat volk geboren kon worden. Maar hij is gekomen. Wat heeft de duivel geprobeerd, zelfs ook van de kant van zijn discipelen, die hij inschakelde om het sterven van de Heer Jezus onmogelijk te maken. Dat verhoede God, zei Petrus toen de Heer Jezus erover begon te spreken. Maar dat zal toch niet gebeuren, Heere? U zult toch niet naar het kruis gaan? Maar hij is gegaan. Wat hebben de Joden geprobeerd om dat graf gesloten te houden? Maar hij is opgestaan. Alles tot nog toe wat hij zich voorgenomen heeft, dat heeft hij volbracht. En als hij zich voorgenomen heeft om in het hart van de gegevene des Vaders door zijn geest het wederbarende werk te doen, dan heeft hij het gedaan. Ook al was dat hart nog zo hard als een steen. Hij wist het toch te verbreken. Ook al was die wil nog zo onwillig, hij wist die wil toch gewillig te maken. Ook al was dat leven nog zo ongeregeld, hij bracht ze in het pad. Ook al waren ze vervreemd en al leefden ze in vijandschap, hij heeft ze aangegrepen door zijn overwinnende genadekracht en hij heeft hen een ander hart gegeven. Oh ja, er zijn nog dingen die nog gedaan moeten worden. En er is nog veel zonde dat die overwonnen moet worden. En er zijn nog veel ongerechtigheden die ook nog weggedaan moeten worden. Maar dat mag de apostel de Colossenzen als een troost meegeven. Het zal toch gebeuren. Hij doet het. En dan komt er toch een keer een eind aan die geestelijke worsteling. Dan komt er toch een keer een eind aan die macht van de zonde. Dan komt er toch een keer een eind aan die macht van dat ongeloof. Dan komt er toch een keer een eind aan al die twijfels, aan al die vrees, aan al die angsten. Dan is het toch een keer voorbij straks. En dan hoef je nooit meer te denken, de Heere zal nog wel eens een keer met me ophouden. Dan hoef je nooit meer bang te wezen, ik zal nog eens een keer als een huichelaar openbaar komen. Het ware werk van God, laat het dan beproefd worden, laat het dan gezift worden, laat het dan herhaaldelijk onder aanvechting zijn. Maar wat hij van plan is, dat gebeurt en straks is het gebeurd. Maar de weg waarlangs, hoe bereikt hij dat doel nou? Ik zei, hij doet het. En de mens doet eigenlijk, als het erop aankomt, niks. En nou moet ik vragen, is dat nou echt waar? Hij doet het. En de mens doet niks. Echt niet? Helemaal niet? Is die mens dan een stok of een blok? Als de Heere in de wil, en nou denk ik aan een uitdrukking uit onze Dordtse leerregels. Als de Heere in het werk van de wedergeboorte het verstand verlicht. Moet dat licht dan gebruikt worden? Als de Heere, zo zeggen de leerregels het ook, in de wil nieuwe hoedanigheden uitstort. Moeten die dan gebruikt worden? De vraag stellen is haar beantwoorden, niet waar? Natuurlijk moet dat verlichte verstand gebruikt worden. Natuurlijk moet die omgebogen wil gebruikt worden. Natuurlijk moeten die nieuwe hoedanigheden, wat dat dan verder ook zijn, die moeten gebruikt worden. Zo heeft de apostel het ook aan de Filippenzen al geschreven. In die bekende woorden in hoofdstuk 2, vers 12 en 13. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijden gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want, en daar hebt u het geheim, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. God is aan het werk. Christus is aan het werk. Christus is bezig om zijn gemeente heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich te stellen. Om dat te bereiken dat die bruid perfect is. Maar dan ligt er ook een roeping voor die bruid. Laat ze dan dat bruidskleed schoonhouden. Jazeker, er ligt een roeping voor de bruid. En Paulus formuleert die roeping die de Colossenzen hebben in het hele kader van dat werk van de heiliging en de vernieuwing. Hij formuleert dat door te zeggen in vers 23, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat ge gehoord hebt. Indien gij maar blijft. Ze zijn ergens gebracht. Ze zijn teruggebracht. Teruggebracht bij God. Die ze verlaten hadden. Tegen wie ze gezondigd hadden. Die ze de rug hadden toegekeerd. Dat is nou veranderd. En hoe is dat veranderd? Wel, dat is gebeurd, zo zegt Paulus, toen ze het evangelie gehoord hebben. Dat is hun verkondigd geworden. En dat heeft de apostel in het eerste hoofdstuk, in het begin van dat hoofdstuk, ook al aan de orde gesteld. Als hij vertelt hoe hij van hen gehoord heeft en hoe hij door de dingen die hij over hen gehoord heeft. Hij kent zelf van nabij de gemeente van de Colossenzen niet. Maar dat hij door de dingen die hij gehoord heeft verwonderd is geweest en dankbaar is voor het werk Gods dat in hun midden geopenbaard is. Voor het evangelie dat daar gebracht is. Door wie? Dat weet ik niet. Behalve dan één naam, Epaphras. Maar voor de rest is het ook niet belangrijk wie het gebracht hebben. Maar dat dat evangelie daar gebracht is en dat het ook vrucht heeft gedragen. Kijk maar in vers 5 van hoofdstuk 1. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen van welke gij tevoren gehoord hebt. Door het woord der waarheid, namelijk van het evangelie. Het welk tot u gekomen is. Zoals het ook in de gehele wereld vruchten voortbrengt. En zo doet het dat kennelijk ook onder u van de dag af dat gij het gehoord hebt en de waarheid van God bekend hebt. Toen dat evangelie kwam, gebeurde er wat. Was dat altijd maar waar, gemeente? Dat als het evangelie verkondigd wordt, dat er dan echt ook wat gebeurt. En dan in deze zin wat gebeurt. Dat het dan vruchten draagt. Dat het niet over de hoofden van zoveel mensen heen gaat. Dat het niet het ene oor in en het andere oor weer uitgaat. Dat het niet is als een waterbad dat over je heen gegoten wordt, maar dat je dan van je afschudt en je droogt je af en het is weer zoals ervoor. Was het maar waar dat dat evangelie, ook als het onder ons verkondigd wordt, keer op keer, vruchten droeg, gemeente. En dat het werkelijk uitwerking kreeg. En dat het wat deed. En dat het ons hart raakte. En dat het ons leven omzette. Oh, het gebeurt. Zeker het gebeurt. Maar Paulus kan zeggen in de gemeente van Colosse is het op grote schaal gebeurd. En heeft de Heer het niet bij één, bij twee, bij drie gedaan. Maar bij veel meer. En is daar een gemeente ontstaan. Van mensen die allen datzelfde even dierbaar geloof verkregen hebben. En toen dat gebeurde, toen ze het geloofd hebben en in het geloof het aangenomen hebben. Weet u wat er toen gebeurde? Paulus zegt dat toen kwam er hoop in hun leven. Het was immers het even, de hoop. Van het evangelie. In hun hopeloosheid. Want hoe je het wendt of keert. Maar als je in zo'n situatie leeft als de Colossenzen. Vervreemd. En met die gezindheid van vijandschap tegen je schepper. Dan ben je eens in een hopeloze toestand. Je mag dat misschien niet onmiddellijk willen erkennen. Maar als je er goed over nadenkt. Dan moet je toch zeggen, ja, dat is hopeloos. Ik ben van God vervreemd en hij is de enige die me helpen kan. Ik ben er zelfs een vijand van God en hij is de enige die me redden kan. Wie moet me nou redden? Dat is toch een hopeloze situatie? Wel nu, in die hopeloosheid kwam hoop, uitzicht, verwachting. Weet u nog, zegt Paulus aan de Colossenzen, weet u nog hoe dat ging? Blijf daar nou. Houd dat nou vast. En laat in dat vasthouden, laat in dat volharden, daarin waarin God u gezocht en hoop gegeven heeft, laat in het vasthouden en in het volharden daarin nou blijken dat de verandering in uw leven echt was. Ga nou nooit meer ergens anders staan. En laat je nou nooit meer iets anders wijsmaken. En probeer nou nooit langs een andere weg hoop te krijgen en te houden. Integendeel, zoek hoe langer hoe meer geworteld en gefundeerd te zijn. Gefundeerd en vast op de plek waar God jullie heeft neergezet. Laten daar je wortels in de grond gaan en diep gaan, zodat je ook niet meer weg kunt van die plek. Laat dat het fundament onder je benen, onder je voeten zijn, onder je hele bestaan zijn. En sta op dat fundament en laat je niet bewogen worden weg van de hoop van het evangelie. Want Paulus ziet het gebeuren in zijn dagen al. En hij ziet het levensgroot als een gevaar ook in de gemeente van de Colossenzen. Dat het daar ook zou kunnen gebeuren. We hebben er al eens eerder met elkaar over gedacht gehad. Ik denk in de eerste preek over het 15e vers van Colossenzen 1. Dat het grote gevaar dat de Colossenzen bedreigde in die tijd het gevaar van een dwaalleer was. De dwaalleer dat ze naast Christus ook nog andere middelaars gingen aanroepen en vereren. Met name de engelen. En dat ze ervan uitgingen dat Christus wel veel gedaan heeft. Maar dat zijn werk nog niet af is en dat zijn werk ook niet klaar komt. En dat het aanvulling behoeft en dat er daarom ook anderen moeten zijn die hulp moeten verlenen. Mede tussenwezens tussen God en de zondaar. En of het nou dit, of dat het nou wat anders is, dat als dwaalleer verkondigd wordt, maar op die manier word je weggeduwd, bewogen bij de hoop van het evangelie vandaan. Dat kan gebeuren door dwaalleer aan te hangen. Dat kan gebeuren door je oor te lenen aan een boodschap die je toch weer anders voorstelt dan wat de Heere in zijn woord voorstelt. Dat kan gebeuren als je een boodschap gaat aanhangen en ook nog gaat uitdragen, waarbij de mens ook nog een stukje van zijn eigen zaligheid verdient. Of waarbij Christus ook nog een medehelper krijgt in het verlossingswerk. Of waarbij je jezelf gaat wijsmaken, zoals het me eigenlijk altijd voorgesteld is vanuit het woord van God, hoeft het eigenlijk wel zo? Werkt de Heere het wel zo? Kan het in mijn leven niet eens een keer heel anders gebeuren? Ik hoor iedere keer van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar kan die volgorde ook niet omgekeerd worden in mijn leven? En zijn er geen mensen die met de dankbaarheid beginnen? Moet het altijd langs deze weg? Is dat nou absoluut nodig? Ken uw ongerechtigheden. Is dat nou echt nodig? En eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Waarom altijd die accenten? En waarom altijd die roep tot bekering? Waarom niet veel meer blijdschap? Waarom niet veel meer het accent op wat Christus gedaan heeft voor zijn volk, en dat je nou alleen maar hoeft te geloven en dan heb je het. Laten we ervoor oppassen, gemeente, De duivel heeft al zoveel listen bedacht en zoveel hele en halve ketterijen verzonnen en zoveel eenzijdige accenten gelegd op bepaalde aspecten van het evangelie, dat er al zoveel mensen grotelijks gevaar liepen en in het gevaar zijn omgekomen, dat ze bewogen zijn van de hoop van het evangelie. En Paulus ziet het gebeuren. Hij heeft ze zien schipbreuk lijden in het geloof, schrijft hij aan Timotheus. Schipbreuk lijden in het geloof. Omdat ze hun roer weggedaan hadden. Dan komt er van dat schip niet zoveel meer terecht. Omdat ze zich niet lieten besturen door de hoop van het evangelie. Omdat ze het zelf gingen invullen. En zelf gingen aanvullen. Hoe kun je bewogen worden van de hoop van het evangelie? Als je niet blijft in het geloof. Dat kan ook wezen als je toegeeft aan allerlei twijfelingen. Aan allerlei ongeloofsvragen. Als je die, en die kunnen als vurige pijlen op je afgevuurd worden. Maar als je ze niet onmiddellijk met het schild van het geloof opvangt en teruggooit, dan doen ze hun kwaad. De pijlen van de vorst der duisternis die ongeloof proberen te veroorzaken. En ga maar eens beginnen met zo'n twijfelvraag. En ga er meer serieus op in voor jezelf. En nog erger, ga maar eens een ander voorleggen, zo'n twijfelvraag. Of het wel waar is. Is het ook? Gemeente, als je ermee begint, je doet jezelf de das om. Je bent op een gevaarlijk terrein. Je voert af, je wordt afgevoerd van het fundament, van de hoop van het evangelie. Als je gaat steunen op je eigen gerechtigheden. Als je jezelf nog een bijdrage toekent. Als je steunt op wat je doet. Op wat je presteert, op wat je voor de Heere doet. Als dat je grondslagen gaan worden. En als dat mee moet helpen. Zelfs als het je bevindingen zijn. En je gebedsverhoringen. En je uitreddingen. Als dat je goden gaan worden. Als dat de genade gaat worden die ik als mijn grondslag kies. Dan word je langzamerhand toch afgevoerd van de hoop van het evangelie. Wat is die hoop? Ten diepste, dat is Christus. Kijkt u maar in vers 27. Komt de apostel weer bij dat woord hoop terecht. En dan maakt hij het onmiddellijk vast. Christus, hij is de hoop der heerlijkheid. En daarom, omdat de apostel de gevaren ziet en hij kent ze uit eigen ervaring ook. Wat dacht u dat het hem helemaal geen moeite gekost heeft om in de gevangenis te zitten? Ja, natuurlijk, je leest daar wel dat hij in de middernacht met Silas samen goden de lof toezong. Maar dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend geweest. Het was ook een man van gelijke beweging als alle anderen. En we lezen van Paulus ook wel dat hij op een gegeven ogenblik het ook helemaal niet meer wist. En dat er van buiten strijd en van binnen vrees was. En dat de apostel ook zijn zwakheden heeft gehad. En dat de dingen hem ook wel eens te veel werden. En dat de duivel hem ook wel eens heel dicht op de hielen zat. En dat het zicht op de genade Gods niet altijd even helder was. Hij weet, zolang we in het lichaam des doods zijn, dat er altijd weer, van welke kant het ook komt, de verzoeking is om niet te blijven. Om bewogen te worden van de hoop van het evangelie vandaan. En als de apostel dat dan zegt, indien gij maar blijft, dan bedoelt hij, houd wat ge hebt. Houd wat ge hebt. De Heere heeft je geen ballast in handen gegeven. Er zijn geen dingen in het evangelie die je wel missen kunt. Houd wat ge hebt. Hou vast aan de waarheid Gods. Objectief. Lever niks in. Maar ook subjectief. Blijven in het geloof. Dat is ook bij de Heere blijven. Hem aangrijpen. Altijd maar weer naar hem grijpen. Hem zoeken. U zoekt mijn oog. Mijn hart. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Heere, ik laat u niet los. Er is geen plek waar ik veilig ben buiten u. Er is geen toevlucht buiten u. Er is geen zaligmaker buiten Christus. Ga niet op een ander spoor over. Ook niet als er hele acceptabele, plausibele, maar toch subtiele verleidingen zijn. Waarom zouden we ons laten bewegen van de hoop van het evangelie? Wat blijft ons over als we daarbij vandaan zijn? Laat ik nog wat mogen zeggen over die hoop van het evangelie dan, gemeente. Om te laten zien wat de apostel bedoelt en waarom het zo, ja, zo onbegrijpelijk is als mensen die hoop loslaten. En waarom het ook zo uitermate belangrijk is om te doen wat de apostel zegt. Let eens op de waarde van die hoop. Wat geeft de Heere zijn kerk nog in het vooruitzicht? Wat zal er nog gebeuren? Wat zal er gebeuren als Christus zijn werk werkelijk helemaal af gaat maken? Dan komt er een volkomen zaligheid. Ik heb het al gezien, dan komt die bruid straks in alle volmaaktheid in de hemel. En dan zal er nooit meer iets zijn waarover zij zichzelf hoeft te schamen en waarover ze zichzelf hoeft te verootmoedigen. Nooit zal ze haar ogen meer in schaamte hoeven neer te slaan. Niemand zal ooit ergens een vuile vinger op haar kunnen leggen. Het zal allemaal volmaakt zijn. En dan heeft ze vrede met God. En dan heeft ze vergeving van al haar zonden. En dan bezit ze eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Dat is de hoop haar voorgesteld. En die hoop, die garandeert ook dat de weg daarheen uiteindelijk ook zal worden afgelegd. Want nooit zal de Heere een van de zijnen uit zijn handen laten vallen. Nooit. Nooit zal datgene wat in zijn handpalmen gegraveerd zijn, ooit eruit worden uitgewist. Nooit zal de Heere tegenover wie van de zijnen dan ook zeggen, ik had u wel beloofd dat ik u niet zou begeven en dat ik u niet zou verlaten, maar nou doe ik het toch wel. Oh nee, nooit zullen ze omkomen. Nooit zal de duivel ze in zijn klauwen krijgen om ze te vernietigen. Nooit. En die hoop die de Heere in het vooruitzicht gesteld heeft, die spreekt tenslotte nog ook van de wederopstanding der doden en de zalige opstanding van hun lichaam, van het stof dat heerlijk in heerlijkheid en onvergankelijkheid opgewekt zal worden, om dan met zijn ziel verenigd te zijn om God in volmaaktheid te dienen. De heerlijkheid van die hoop, geef dat nou eens prijs. En wat hou je dan over? Begrijpt u? Dan moet u toch nooit vandaan gaan bij die hoop van het evangelie? En de vaste grond die God eronder gelegd heeft, in zijn eeuwige verkiezing al, in de vrije en soevereine van zijn genade, en in de onwankelbare en ontwijfelbare belofte, en in de garanties die hij gegeven heeft toen hij Christus al verheerlijkt heeft aan zijn rechterhand en zijn werk al goedgekeurd heeft, en zeker de rest van zijn werk ook goed zal keuren. Nee, er is geen betere plaats dan bij de hoop van het evangelie. Bij deze zaligmaker. Bent u daar nou? Bent u daar nu echt, gemeente? Heeft God u daar gebracht? Is dat de vrucht van het evangelie geweest? De vrucht van het werk van de Heilige Geest. Heeft de Heer in zijn genade u daar gezet? En zegt de Heer nu via zijn knecht Paulus vanavond, blijf daar nu. Ja, daar moet je dan toch antwoord op kunnen geven. Dat er inderdaad in ons leven dingen veranderd zijn, zoals bij de Colossense, waardoor we inderdaad mogen geloven toen en nu. En dat is een geweldig contrast. Maar nu ben ik waar ik zijn moet. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En dat Hij het voor mij zal volenden. Nou ja, dan kun je gelijk er wel weer achteraan bidden. Verlaat niet waar uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Maar dat eerste herroep je toch niet meer. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Sprak u dat nou ook vanmorgen met uw avondmaalsgang? Was dat ook uw belijdenis? Ik ben door de Heere gebracht bij de hoop van het evangelie. Blijf daar dan. Blijf daar dan. Kwam je met wat minder aan? Zocht je een plaatsje aan de avondmaalstafel op andere gronden? Dan weet ik niet of dat voor God bestaan kan, maar dat moet u dan met de Heere maar uitzoeken. Maar als je door de genade Gods mag komen, als een mens die het geleerd heeft in je eigen hopeloosheid, je enige anker nog uit te kunnen werpen in het volbrachte werk van een zaligmaker die zich tot in de dood heeft willen vernederen, dan zegt de Heer, blijf daar nou. Wat er nou ook gebeurt, morgen of overmorgen, wat je nou te horen krijgt, wat voor andere boodschap je nou te horen krijgt, wat voor gevoelens er bij je opgeroepen worden, wat voor twijfel er misschien in je hart gezaaid wordt, wat voor pijlen er op je hart worden afgevuurd, wat voor verkeerde godsdienstige gedachten misschien bij je opkomen, want dat is ook nog een probleem in het leven van Gods wedergeboren kinderen. Niet alleen maar dat er ongerechtigheden overgebleven zijn, maar ook nog zoveel eigen gerechtigheden. Maar wat er dan ook een aanval op je doet om je te bewegen van de hoop van het evangelie vandaan, geef er niet aan toe. Indien gij maar blijft, oh ja, de Heere zal zijn werk voleindigen. De Heere zal doen wat hij belooft en wat hij zich voorgenomen heeft. Heb daar geen twijfel over. Het zal gebeuren. Heilig, onberispelijk, onbeschuldiglijk zullen ze voor hem gesteld worden. Maar, indien gij maar blijft. Bij hem alleen. Amen. We zingen Psalm 130, het vierde vers. Thank you. Laten wij samen danken. Heere, dat past ons immers uw naam te danken voor wat u ons gaf, wat u ons vandaag gaf in de verkondiging van uw woord, in het sacrament. In de naam van de Heere Jezus Christus, die zaligmaker van wie we hoorden. En we wisten het al, maar we moeten het iedere keer weer horen, Heere, want als dan werkelijk waar is dat al wat aan hem is gans begeerlijk is, dan kunnen we er toch ook nooit genoeg naar luisteren en dan kan ons ook nooit genoeg van hem verteld worden. We van hem gehoord hebben dat hij het lichaam zijns vleeses had, dat hij de dood inging, dat hij verzoening bewerkt, maar dat hij er ook voor zorgt dat zijn volk heilig en onberispelijk en onbestraffelijk zal zijn. En hij staat voor zijn woord in, Heere, gij hebt het gezegd en het zal gebeuren. Dat is ook zeker. En dat is de hoop van de evangelie. Tegelijkertijd met nog vele andere dingen die dan ook zullen gebeuren als gij uw kerk volledig zalig maakt, lichaam en ziel, en als gij ze voor eeuwig in uw gemeenschap opneemt in de hemel van uw heerlijkheid, opdat ze daar u zullen dienen in volkomenheid. Heren, laten de dingen die we vandaag gehoord hebben niet zomaar aan ons voorbij gaan, maar laten ze vrucht dragen in ons leven, zoals ze dat ook in Kolosse deden. En zoals de apostel ervan gehoord had en zoals hij zich erover mocht verheugen. Heren, werkt dat ook onder ons zo duidelijk en zo heerlijk en zo zichtbaar en zo overtuigend. Dat er waarlijk een volk is dat u de Heere vreest en dat ook toeneemt in heiligheid. In een wandel in ware godsvrucht. Zodat het gezien kan worden. Zodat we niet alleen maar zondags in de kerk zitten en voor zover we dat doen avondmaalgangers zijn, terwijl er in de week niks meer van gezien wordt. Terwijl ons gedrag in de week gewoon is als datgene gedrag van allerlei andere mensen om ons heen. Maar dat het ook werkelijk gezien wordt. En dat het ook waarlijk uitkomt. In woord en in wandel. Dat we goden een goede reuk van Christus mogen zijn. Dat we een aanbevelingsbrief voor de dienst des Heren mogen wezen. Dat het inderdaad ook zichtbaar gaat worden dat dat werk van u voortgaat in heiliging en in onberispelijk maken en in onbeschuldiglijk zijn. Heren, vergeef de traagheid in dat opzicht. En geef, o God, dat uw werk gezien mag worden en dat we er inderdaad allen diep en dan ook diep van doordrongen mogen zijn, dat wij moeten blijven in het geloof en niet bewogen worden, waardoor dan ook, van de hoop van het evangelie en dat al die verleidende stemmen om ons heen door ons mogen worden afgewezen. En al die pogingen die gedaan worden om ons toch ergens anders onder te brengen, door ons mogen worden onderkend en mogen worden afgewezen om bij u te blijven. Bij u, o Heere Jezus, die de hoop van het evangelie zijt. Bij uw werk, bij de volkomen zaligheid, bij wat u deed, wat u doet, wat u doen zult. Heere, laat uw geest ons leiden en in ons wonen. Wees ook in deze week met een ieder van ons. Denk ook aan het bruidspaar, Florian en Reinera, als ze deze week met hun familie mogen beleven dat ge hun die dag geeft waarop ze als man en vrouw in het huwelijk worden verbonden. En mogen hun begin zij in de naam des Heren en hun vervolg ook in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 73ste psalm, het 12e vers. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.